Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, in dit stukje Religieuze Poëzie brengen we u terug een aantal gedichten van onze West-Vlaamse dichter Guido Gezelle. Gelijk dat u thuis gezellig een kopje thee of koffie kan uitgieten, zo gieten wij u een aantal dichterlijke woorden om van te proeven en mee te genieten wat God door het woord van de dichter aan ons wil laten horen als lied en poëzie. Het woord van een dichter kan men niet veralgemenen of banaliseren met om- en uitweidingen. Wat de dichter beschrijft en bespeelt, zijn altijd verwijzingen naar de schepping van Gods wegen. En die gave Gods, ongehavend ontvangen en doorgeven, vraagt tijd. We horen hoe God rijmt met zichzelf. God is de rijmende zelf. En een rijm is ook een voorzorg. Een rijm is een vergrendeling. Men kan wanneer iemand een zinnetje zou overslaan in een gedicht, of een paar woorden weglaten, of zelfs één woord weglaten, dan verandert onmiddellijk het ritme, de cadans, de deining, en dan zegt men, hier hapert iets. Hier loopt iets scheef. Dat is like een auto met vier wielen, waarvan plots een wiel zonder lucht is en plat rijdt. Dan zegt de chauffeur, ik kan niet meer vooruit. Het gedicht heeft een typisch ritme voor alle echte dichters. En in dat rijmen geeft de dichter de essentie aan. Het beeld en het ritme spelen op elkaar in. En wanneer dat ritme of die ademhaling niet meer regelmatig is of niet meer de cadans vindt van een normale dichter, dan is er een breuk. Een breuk die niet te herstellen is, tenzij men de oorspronkelijke woorden terug op hun plaats brengt. Een gedicht is een gave Gods en dat ligt hoorbaar, voelbaar, opneembaar. Het is de genade van Gods wegen die ons vervoert en sterk maakt om binnen te treden. En wat ook heel mooi is bij de dichter, is dat zij dikwijls in hun poëzie de essentie mondig laten worden. Zij staan niet stil bij één fragment, maar in één fragment kunnen ze het geheel doen schitteren. De dichter kan niet liegen zonder zichzelf ontrouw te worden. Wanneer hij een fragmentje neemt uit het geheel van de schepping, zoals Guido Gezelle bijvoorbeeld het schrijverke beschrijft, als een beestje dat op het water de naam, de mooie naam van God schrijft, of de leeuwerik bezingt, of het riet, het ruisen van het ranke riet, dan staat hij stil bij één elementje uit geheel de schepping, maar juist in dat fragment doet hij het geheel schitteren, als een beeld van het heelal. Dus dat bewaren we, dat eenheidskarakter, bewaren we in alle poëzie, verwijzend naar de schepping en naar de schepper. Een eerste gedicht voor vandaag komt uit de grote dichtbundel van Guido Gezelle, bladzijde 1250, 1250, en het draagt als titel Vertijdloosheid. dat moeilijk woord betekent vreugdeloosheid. Het gedicht telt toch een pak stroofjes, luistert maar. Meer dan 14, 15. Vertijloos al de dag en ziek in het nauw gesteken, geen blijde zonnegang de duister wolken breken. En zie ik nog bol, nog boom, nog hout, nog iets dat groent, en met de kwade dag mijn kwade zin verzoent. Het wintert zonder ijs of sneeuw. Ach, of het snerpen des noordens nog een snee mij liet in het water scherpen, dat stijf geworden ligt en glad. Wacht, arme, stinkt van het smorend smokkelweer dat zon nog manen dwingt. Ik wil uit en blijde zijn. Ach, blijde zijn leert even dat, schier gestorven was, weer daden doen en leven. Ik adem, ja, genoeg om lijf en longer tocht te halen naar mijn hert, is lam en zonder locht. O kwam het wederom, o kwam het lang verleden, t verkwikkend zonneweer te mijner hulp getreden. Dat hier en daar wel eer, dat zo en zulke dag, ik jong zijnde, ei, hoe lief, hoe dikwijls dagen zag. Ten gaat niet meer zo het ging in het eerste. En zijn de dagen u, jongens, veel te kort, mij dunkt het dat ze tragen en roekloos wederstaan mijn ongeduldig hert, dat hunkert naar de nacht en het eenzaam kiste bert. Moet zo het leven zijn? Moet zoveel zwoegend pogen door dik en dun op het eind beloond zijn en bedrogen met weemoed en verdriet? Of hongert, inderdaad, dit hongerend herte mij om nooit te zijn verzaad? Mijn redder, gij leeft en moet ik geen gedreven ook eens het ergste zien van dit ellendig leven. Gij zijt daar die mij wacht en mij de teug bereidt wanneer ik sterven zal van uw onsterfelijkheid. Dan zal de duistere wolk het graf de kerker scheuren, dan zal de zongeur gang weer blij ten hemel beuren, dan zal het weer zomer zijn, weer dag, weer alles, dan weer eindloos meer als iets dat blijdschap heten kan. Het is een dag waarin geen zon schijnt, maar dikke, ambetante mist, koude, kille mist, smorend smokkelweer noemt hij dat. Het is poëzie van de bovenste plank. De gedachten van Gezelle en zijn gedichten zijn als een tweeling. Zijn poëzie is een taal van kinderen tegenover God. En je zal horen hoe hij werkelijk met een kinderhart alles in de natuur bespreekt en beschrijft. Vertijloos al de dag en ziek in het nauw gesteken, geen blijde zonnegang de duistere wolken breken. En ziek nog bol, nog boom, nog hout, nog iets dat groent, en met de kwade dag mijn kwade zin verzoent. Heel die dag voelt de dichter zich in het nauw gedreven. Hij ziet geen boomstam, geen boom. Hij ziet niets dat groen is. Het is een onprettige dag, onaangenaam. Een dag om werkelijk humeurig te lopen en op te letten dat je niet kwaad wordt tegen iedereen die je tegenkomt. Het is een dag die verzoent zijn kwade zin, zijn slecht humeur. Het kan gebeuren in de winterdagen, als de dagen nog wat kort zijn, dat de mensen nood hebben aan zon, zonnevitamines, aan vitamine D, en aan licht en warmte, deugddoende warmte. En als de mensen te weinig zon hebben, dan worden ze nors en vies. Dan bijten ze en blaffen ze, lijkt de honden. En dan spreekt men van blaffeturen, uren dat men maar blaft. De mens is geroepen om, zelfs op minder zonnige dagen, toch een zonnetje te zijn. Maar gezelle erkent de mens zoals hij is. Het wintert, zonder ijs of sneeuw. Ach, of het snerpen des noordens nog een snee mij liet in het water scherpen, dat stijf geworden ligt en glad. Wacht, harme, het stinkt van het smorens mokkelweer, dat zon nog manen dwingt. Hier beschrijft onze collega heel sterk hoe in het ijs de noordwind, de noorderwind, de snee bewaart die in het ijs gekomen is dankzij het schaatsen van de mens. Het snerpen des noordens laat nog een snee in het water scherpen. Het water dat stijf geworden ligt en glad. En hij besluit, wat harme, wat betekent o wee, och harme, het water stinkt van het smorend smokkelweer dat zon nog manen dwingt. Met andere woorden, bij zo'n slecht weer kan nog de maan, nog de zon bedwongen worden. De zon zal vroeg of laat doorbreken en dan gaat al die dikke, hardnekkige mist verdwijnen. En dan hoor je de ziel van de dichter. Ik wil uit en blijde zijn. Ach, blijde zijn leert even dat schier gestorven was, weer daden doen en leven. Ik adem, ja, genoeg om lijf en longer toch te halen, maar mijn hert is lam en zonder locht. Hier gaat de dichter kijken tot in het binnenste van zijn hartje. Wanneer hij daar geen adem meer kan halen, geen zuurstof, geen zuivere lucht, dan voelt hij zich benauwd, bekneld, in ellende. Ik wil uit en blijde zijn. Ach, blijde zijn leert. Zelfs hetgeen schier gestorven was, weer daden doen en leven. Hoe donker het ook kan zijn, we moeten zoeken naar een nieuwe dageraad waarin het licht daagt van Gods aangezicht. O kwam het wederom, o kwam het lang verleden, het verkwikkend zonneweer, te mijner hulp getreden, dat hier en daar weleer, dat zo een zulke dag, ik jong zijnde, lief, hoe dikwijls dagen zag. Hij heeft midden in zijn verdriet, midden in zijn opvoeding, donkere, duistere, droeve dagen gekend. Maar die zijn allemaal overwonnen, omdat hij niet wil blijven stilstaan bij wat de zielevreugde naar beneden trekt. Integendeel, er zijn bij het dichten en bij het werken met mensen en taalgenoten voldoende lieve, schone, prachtige mensen die waarderen, aanmoedigen en opbeuren. En dat is dan het genezende. Poëzie kan ook genezend zijn. Ten gaat niet meer zo het ging in het eerste. Hiermee bedoelt de dichter, ja, ik ben niet meer zo jong als vroeger, zoals weleer. Ik word wat ouder, strammer. Ja, en dat schrijft hij dus 5 jaar voor zijn sterven. Hè? Het gaat niet meer zo het ging in het eerste. En zijn de dagen u, jongens, veel te kort, mij dunkt het dat ze tragen en roekloos wederstaan mijn ongeduldig hart. Hier schrijft hij zo eerlijk, zo minzaam, en ja, werkelijk zijn hart op zijn handen. Mijn ongeduldig hert, dat hunkert naar de nacht en teenzaam kiste bert. Het is precies alsof dat hij een tikkeltje levensmoe is, dat alles grauw en grijs en donker is en uitzichtloos, en nu verhunkert hij naar het kiste bert, naar de kist waarin hij kan geborgen worden. Maar gelukkig zullen nog God, nog een aantal mensen daarmee akkoord zijn en hem oproepen om bewuster en wakkerder te blijven. Maar toch is dat typisch zo. Mijn ongeduldig hert dat hunkert naar de nacht en het eenzaam kiste bert. Moet zo het leven zijn, moet zoveel zwoegend pogen door dik en dun op het eind beloond zijn en bedrogen met weemoed en verdriet. Of hongert inderdaad dit hongerend hert te mij om nooit te zijn verzaad. Guido Gezelle is hier duidelijk bergaf aan het gaan. De leeftijd speelt hem parten. Moet zo het leven zijn, moet zoveel zwoegend pogen door dik en dun op het eind beloond zijn en bedrogen. Nee, het moet niet beloond worden. Het leven is een loon op zichzelf. Het leven doorstaan is al een wonder op zich. Maar hij wil het beloond zien en het wordt bedrogen met weemoed en verdriet. Of hongert, inderdaad, dit hongerend hert te mij om nooit te zijn verzaad. Het is alsof zijn hart nooit of nooit ten volle verzadigd zal worden. Wat moet ik dus doen om die diepe hunker te verzadigen? En dan keert hij zich naar Jezus. Mijn redder, gij leeft. En moet ik geen gedreven ook eens het ergste zien van dit ellendig leven? Gij zijt daar die mij wacht en mij de deugd bereidt, wanneer ik sterven zal van uw onsterfelijkheid. Hier krijgen we de hoopvolle gedachte die dikwijls uitgesproken werd over martelaren. Zij hebben de moed om te sterven, omdat er een leven de moeite waard is om voor te sterven. En hier herhaalt, of is Guido Gezelle duidelijk geïnspireerd door deze gedachte van de martelaren. Mijn redder, Jezus dus, gij leeft. En moet ik, geen gedreven, ook eens het ergste zien van dit ellendig leven? Gij zijt daar die mij wacht en mij de teug bereidt wanneer ik sterven zal van uw onsterfelijkheid. Dit kan alleen Jezus eeuwig leven bieden. Hij zegt het aan de Samaritaanse vrouw. Als ik uw beker vasthoud, dan is het inderdaad, om die beker te drinken tot in het diepste, tot het bittere einde. Gij zijt daar die mij wacht en mij de teug bereidt wanneer ik sterven zal van uw onsterfelijkheid. Met andere woorden, op het ogenblik dat wij het tijdelijke en het eeuwige wisselen, komt Jezus ons tegemoet met zijn onsterfelijkheid. Dan zal de duistere wolk het graf, de kerker scheuren, dan zal de zongeur gang weer blij ten hemel beuren. Dan zal het weer zomer zijn, weer dag, weer alles, dan weer eindeloos meer als iets ter blijdschap laten kan. God dank om deze brug tussen verdriet van de dag die eindigt, maar de dag die zich opent voor een dageraad waarop de zon nooit meer ondergaat. Dat is Guido Gezelle op zijn best. Een tweede gedicht pluk ik een paar bladzijden naar voren. Nu ben ik een beetje like de Chinezen die van achter naar voren lezen. Een gedicht Mortis Imago. Dat vind je op bladzijde 1248. En het gaat hier over het beeld van leven en het beeld van de dood. Ik word elke dag geboren en ik sterf op elke dag. De zonne gaat en het leven mij in 24 stonden van het oosten naar het westen en... Een wonderlijk verdrag houdt alles in dat er in mij is en buiten mij gebonden. Het leven van de mens is als het leven van de zon, die op en af en omme gaat en wandelt alle dagen. De weg die heur gewezen is en uit dezelfde bron, zo putten wij getween, de kracht om het leventje te dragen. Het leven van de mens gelijkt de blomme die haar zaad doorborsten en doorbroken geeft, een tijdje in de stralen der schone lieve zonne bloeit en zwanger wordt en gaat het leven van haar kindertjes, gestorven zij, betalen. Ik word elke dag geboren en ik sterf op elke dag. Maar iemand, met een grote I, heeft gesproken die ik verstaan kon in mijn troon. Zij zonne mij. Zij blomme mij en steun op ons verdrag, ofschoon gij eenmaal sterven zult, geen dood en zal u storen. Daar steun ik, hergestorven, hergeboren, af en aan, mijn hoop en mijn betrouwen op. Gij, zonne, zult verzinken en duister als de blommen zijn die stierven. Eeuwig staan zal blijven hij die bouwen wil op God en eeuwig blinken. Mortis imago, beeld van leven en dood. Ik word elke dag geboren en ik sterf op elke dag. De zonne gaat en het leven mij in 24 stonden van het oosten naar het westen en van een wonderlijk verdrag houdt alsof alles dat er in mij is en buiten mij gebonden. Dus we krijgen per dag 24 uur en op die dag is er een dageraad waarop we opstaan, waarop de nieuwe dag geboren wordt en wij als kinderen Gods eventjes God kunnen bedanken om die nieuwe dag. Maar tegelijkertijd is er ook een sterven dat hij noemt de zonne gaat en het leven mij in 24 stonden van het oosten naar het westen en een wonderlijk verdrag. Houdt alles in dat er in mij is en buiten mij gebonden. De zon gaat onder en dan blijft God nabij. En dan zeer mooi, na dat beeld uit de natuur geplukt te hebben, schrijft de dichter: het leven van de mens is als het leven van de zon, die op en af naar ruimte gaat. Het leven van de mens is als het leven van de zon die op en af en omme gaat en wandelt alle dagen de weg die haar gewezen is. En uit dezelfde bron, zo putten wij getween de kracht om het leventje te dragen. Dus het mensenkind, de dichter hier in dit geval, en de zon, die kunnen niet op hun eentje. De zon en de mens zijn eigenlijk like een tweeling die arm in arm door het leven willen gaan. En daarom eindigt hij die tweede strofe: zo putten wij getweeën de kracht om het leventje te dragen. Het leven van de mens gelijkt de blomme die haar zaad doorborsten en doorbroken geeft, een tijdje in de stralen der schone lieve zonne bloeit en zwanger wordt en gaat het leven van haar kindekes, gestorven zij, betalen. Ik word elke dag geboren en ik sterf op elke dag, maar iemand heeft gesproken die ik verstaan kon in mijn oren. Zij zonne mij, zij blomme mij, en het steun op ons verdrag, ofschoon gij eenmaal sterven zult, geen dood en zal u storen. Daar steun ik, hergestorven, hergeboren, af en aan, mijn hoop en mijn betrouwen op. Gij, zonne, zult verzinken en duister als de blommen zijn, die sterven gans alleen. Zal blijven hij die bouwen zal op God en eeuwig blinken. Het is werkelijk een mooie beeldspraak, zeker de middenste strofe, die dat sterven, het duistere donker van de dag en het aanbreken van de nieuwe dag, de lente, de zomer, weer toch naar boven trekt in die strofe waarin hij schrijft: het leven van de mens gelijkt de blomme. De blomme, West-Vlaams voor de bloem, en die blomme laat haar zaad doorborsten en doorbreekt het. Met andere woorden, het graan in de aarde, het mosterdzaadje, het zonnebloempitje, alles wat aan de aarde wordt toevertrouwd, moet daar sterven alvorens het leven brengt. Een tijdje in de stralen der schone, lieve zonne bloeit. 3, 4, 5, 6 uurtjes wachten en dan merkt je dat uit een stervende graankorrel, uit bloem geworden voedsel, nieuwe gebakjes kunnen ontstaan. En zo merkt ook de beste bakker dat er los van hem in de keukenoven of in de rekken voor de vruchten van de aarde, dat alles heeft zo zijn weerklank. De zonne bloeit op het zaad, de regen geeft wasdom en die zaadjes worden zwanger. En die zwangere zaadjes gaan leven geven aan uw kindertjes, terwijl ze gestorven zijn. Ze zijn gestorven als zaad, maar het sterven is nooit een afzonderlijk proces, maar laat nieuw leven aanbreken. En dat is ook bij de mama's en de papa's die zichzelf vergeten om het allerbeste te geven van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan hun kinderen of aan de kleinkinderen. Terwijl wij sterven, mogen anderen iets goeds erven. En dan zegt hij in de vierde strofe: ik word elke dag geboren en ik sterf op elke dag. Het is bijna ongelooflijk dat je die twee uitersten, die twee extremen, op één dag kunt doorstaan. Ik word elke dag geboren en ik sterf op elke dag. Maar iemand, met een hoofdletter, wijst op God, iemand heeft gesproken die ik verstaan kon in mijn oren. Zij zonne mij, zij blomme mij, zij steunt op ons verslag. Ofschoon we eenmaal zullen sterven en geen dood ons zal storen. Waarom zal de dood niet storen? Omdat wij, ja, door God zelf overeind geholpen worden. God laat niet toe dat wij koud gaan liggen in de dood die niemand meer beroert. God helpt ons werkelijk overeind. Wat de heilige Bernardus van Clairvaux noemt, onze sterfdag op aarde is onze geboortedag in de hemel. Op het ogenblik dat de biddende man Gods een begrafenis heeft gedaan, dan mag men veronderstellen dat de levende opgenomen is in het Rijk Gods en dat alleen het lichaam, het koude lichaam, achterblijft. De definitieve dood of de tweede dood zal ons niet storen. En tot slot, daar steun ik, hergestorven, hergeboren, af en aan, mijn hoop en mijn betrouwen op. Gij, zonne, zult verzinken en duister als de blommen zijn die stierven. Eeuwig staan zal blijven hij die bouwen wil op God en eeuwig blinken. Hier krijgt ge een pluim, of hier geeft Guido Gezelle een pluim, aan alle mensen die dwars door vertrouwen op God in alle omstandigheden. Zij blijven op God vertrouwen. En zij weten zeer zeker dat we goed en wel veilig thuiskomen bij God op het einde van de dag, op het einde van een lijdensweg, op het einde van een leven. Guido Gezelle moet meerdere malen als dichter geconfronteerd worden met het sterven van zijn studenten of van collega's of van hun ouders, en vandaar dat hij werkelijk als één parate dichter naar buiten kan treden in die moeilijke situaties. In een ander gedicht, bladzijde 1401, trekken we eventjes naar de kust. En daar dicht Guido Gezelle ons over de winden. De winden behoren tot het dagelijkse leven. Hè? Soms is het een zacht windje, een zacht briesje, maar het kan ook stormen aan 100 en meer per uur. Hè? Vandaar dat de wind is nogal een toepasselijke tekst. Maar ik denk dat we hem goed kunnen gebruiken hier. De titel is dus duidelijk De Winden. En het getuigt naar het einde de 2-3 laatste jaren van Gezelle zijn leven toe. Geschreven in 1896. De zee, ze zoeft bekant zozeer niet als de bomen, waar, wild, de winden deuren rijen, tpeert en zonder tronen. Aan troepen gaan tienduizenden, tienduizenden van blaren, alsof het zoveel tienduizenden van dolle mensen waren. De regen ronkt en geuten gaan, gegeeseld allen tenen. De natte bomen buigen en doen de bulderen en stenen. Hoor, nog een keer en nog een keer hertuiten en hertieren de wilde winden, wederom is het zeegerucht aan het gieren. Geen einde ervan, de vogels zijn gevlucht, de takken breken, verloren is de stemme mij gegaan, de winden spreken. Hier krijgen we de personificatie van de winden. Zij krijgen taal en beeld en mogen de toehoorder boeien. Dus ik herneem strofe per strofetjes heel eventjes, maar ze spreken eigenlijk voor zichzelf. Hè? De zee, ze zoeft bekant zozeer niet als de bomen, waar wild de winden deuren zijn, te peert en zonder tomen. Al zwoegt de mens, al zucht de mens, al bruist de mens, hij is niet tegen te houden. En de winden gaan door deuren rijen. Het is eigenlijk een beetje uit te springen op zijn West-Vlaams, hem. De deuren rijen, te peert en zonder tomen, zonder de paarden in te houden. Hem. De wind moet je zijn gang laten gaan. Je kunt oogstens kalm worden in nachten dat de wind binnen waait of door de vensters waait. altijd durven prediken: de wind is de adem Gods. Aan troepen gaan tienduizenden, tienduizenden van blaren, alsof het zoveel tienduizenden van dolle mensen waren. Dus hier is de dichter gelukkig met open ogen de natuur aan het wandelen. Hè. Wij zouden dat bij ons kunnen, bijvoorbeeld in een binnentuin, maar de wind waait en raast nooit zoals dat aan de kust is. Daar is die volle vrijheid, daar komt hij over de zee gebeund en draagt hij of tiert hij tegen het zand van de duinen op hem. Aan het roepen gaan tienduizenden, tienduizenden van blaren, alsof het zoveel tienduizenden van dolle mensen waren. Zij zijn als de bladeren die meegerukt kunnen worden. En wat doet de regen dan, als de bladeren wat stilvallen? De regen ronkt en guiten gaan gegeesteld allen tenen. De natte bomen buigen doen en bulderen en stenen. In andere woorden, die boompjes zijn niet in staat, amper in staat om zich staande te houden tussen al dat gesteente, tussen al dat gestorm en geroep en getier van al die kwistige blaadjes. En dan zeggen de bomen: goed, we zijn oud genoeg, de herfst is aangebroken, de winter nadert, we moeten eens veranderen van uniform en dan mogen al blaadjes wegvliegen. De boom schrijdt er niet om, maar hij blijft kaal en kil staan in het sneeuwlandschap. En dan vertelt hij eerder iets over de regen. De regen ronkt en geuten gaan gegeesteld allen tenen, de natte bomen buigen doen en bulderen en sterven. Hoor, nog één keer en nog één keer hertuiten en hertieren de wilde winden, wederom is het zeegerucht aan het gieren. Geen einde ervan. De vogels zijn gevlucht, de takken breken, verloren is de stomme mij, de stemme mij gegaan. De winden spreken. Als je dus niet goed weet hoe te eten, laat het dan aan de winden weten. Hè? En zij zullen u werkelijk helpen om te zien hoe je moet reageren midden in alle stormen, midden in alle ellende. De winden die miljoenen blaadjes in beweging brengen en grassprietjes zullen ook de mens een duwtje in de rug geven op het ogenblik dat hij niet meer weet waarin of waaruit. Lang leve de wind. En Franciscus, onze goede vriend uit Italië, heeft de wind altijd een broeder genoemd. Broeder wind, zuster maan. En alle sterren die daar staan. Hij houdt van de winden, omdat zij aan de mensen aanduiden waar het noorden ligt of het zuiden. Een nieuw en laatste of voorlaatste gedicht wordt een paar bladzijden verder gevonden op bladzijde 1403. Het Borelingske. Nu lezen we eventjes iets heel moois en pittig. Een gedicht van 3 strofen van telkens 8 lijntjes. Het is ook geschreven op het eind van zijn leven in 1896. Het Borelingske. Zijn tandeloze mond lacht lieflijk. Ongewonnen, zo is het woord hem nog, en het weten onbegonnen. Van mannelijk verdriet, van vrouwelijk misbaar, een kerstekind, een ist, een Borelingske maar. Och, mocht het nimmer voort eenparelijk verblijden, een Borelingske zijn dat lacht te allen tijden, zo het nu doet, onbewust, het melken rood en rond, waarom zo lustig lacht zijn tandenloze mond. Zijn tandenloze mond zal eenmaal tanden moeten, het zal woorden spreken, het zal, zoet wichtje, eens wel ontzoeten, zal wakker worden en gewassen, meer als eens, zijn ogen wassen naast de bronnen des geweens. Ik herneem dus het gedicht nog eens strofe per strofe. Het borelingske. Zijn tandeloze mond lacht lieflijk. Ongewonnen, zo is het woord hem nog, en tweeten onbegonnen van mannelijk verdriet, van vrouwelijk misbaar, een kerstekind ten ist, een borelingske maar. Een kindje is eigenlijk zo zacht, teder en lief, dat het aanbeden kan worden door de mensen. Maar het is, ja, voordat het kindje het woordelijk voelt en weet en tast, is er nog een onbegonnen weten, iets dat ontekenbaar is, ontelbaar is. Zo is het woord hem nog en het weten onbegonnen, van mannelijk verdriet, van vrouwelijk misbaar. Een kerstkind is een borelingske maar. Je ziet dat een kind niet te tekenen is. Het is onbegonnen werk om een kindje af te beelden, omdat eigenlijk in dat kleine kindje zit nog de kiem van het volle leven. Hoe moet je dat volle leven al uittekenen of uitschilderen? Het is onbegonnen werk, want in het kindje zit deels mannelijk verdriet, deels vrouwelijk misbaar, en dan zit daar ook nog het kindje in. Het is bijna alsof de dichter over zichzelf wil zeggen, in een ideale mens, zeker in de dichter, moet zowel het vaderhart, het moederhart als het kinderhart bewaard blijven. En dan krijg je dichters die met het kinderoog zalig zien wat zuiver is en schoon. En mochten onze theologen en dichters daarmee meer vertrouwd worden dat God zelf de mens gekozen heeft om zijn beeld en gelijkenis te zijn. O mocht het nimmer voort een parelijk verblijden, een borelingske zijn dat lacht ten allen tijden. Mocht dat kindje dus begrijpend, omgrijpend, iets uitstralen van het beste, namelijk altijd van God. Zo het nu doet, zoals het nu doet, onbewust het muilke rood en rond, waarom zo lustig lacht zijn tandeloze mond. Dat is dus weerom het werk dat God verwerkt. Hè? Het kind is schoon, het muilke rood en rond, en wat doet het? Het lacht zo. En zijn tandeloze mond, die opgemerkt is, waarschijnlijk door iemand die ook honger had. Zonder tanden is het moeilijk om te eten, moeilijk om te lachen, moeilijk om blij te zijn. Maar goed, zijn tandeloze mond zal eenmaal tanden moeten. Hij zal eenmaal willens-nillens, ja, tanden krijgen, hè? En dan, als hij tanden krijgt, dan zal het zoetwichtje wel ontzoeten, zal zijn zachtheid verliezen, zijn tederheid, zal wakker worden en gewassen, niet gewassen met water of eau de cologne, maar opgegroeid, zoals het gezaaide graan wasdom krijgt, zo krijgt ook dat kindje wasdom. Het zal wakker worden en gewassen, meer als eens, zijn ogen wassen, naast de bronnen des geweens. Naast de vreugdelach is er ook af en toe wel eens het wassen met tranen. Je kunt u wassen van vreugde, om er fris en gemoedelijk en wakker uit te zien, maar er zijn ook tranen die bronnen zijn van het geween. En dan hoor je de spelende kinderen die wat ouder worden. Hè? een scherp getande haak in het speelgoed ongemeden, heeft tot ons broerke, ai, ai, een ramp in het vel gesneden. Een enkele gil ontsnapt, de lieve twee, doordien, het heeft gebloed gestart, een ander bloed gezien. Het zijn twee broertjes, Antoon en Henri, die spelenderwijze met mekaar aan het spelen gaan, maar door een scherp getande haak het speelgoed wordt een van de twee broertjes zwaar gekwetst en geschramd. Het gedicht zelf is gelukkig tot bij ons gekomen. Het heeft een en ander moeten doorstaan. Het heeft onder andere het gegil moeten ontsnappen van die twee kindjes die met elkaar ruzie hadden of ongewild, onbewust elkaar gekwetst hebben. Een scherp getande haak in het speelgoed ongemeden, niet vermeden, ongezien, dat scherp getande haakje heeft tot ons broerke, ai, ai, een ramp in het vel gesneden. Er is een diepe kwetsuur. Het is niet kwaad bedoeld, maar die lieve twee, die twee sloebertjes, Antoon en Henri, die hebben dan toch iemand doen bloeden en de ander heeft het bloed gezien. En vandaar dat er ook wel een zal geschreid hebben of een gil gegeven hebben. En als je nog even aandacht kan geven, eindigen wij met een gedicht dat wijst op het einde. Tenden, ten einde, het is afgelopen, het is amen en uit vandaag. Tenden, dat vind je bladzijde 1362 in de voornoemde dichtbundel. Nog een tijdje en tenden is tonbarmhartig jagen door des werelds wildernis van de ongiere vlagen. Thijs een hout zo'n gram gerucht meer als onlangs leden, nog de gladde banen ducht meer mijn angstig treden. Moe geraast en uitgetereld zijn de rauwe smeten, schagels en zijn scherp geweld heeft de rijm vergeten. Sneeuwen op en overal, t vriezen binnen en buiten, leden is t en lief getal, stralen weer die ruiten. Ik zie de dag, die nooit een loeg wederom nu striemen, s morgens en zijn pijlen vroeg doorheen de wolken priemen. Nog een tijdje, en tenden uit zomer wordt het, ei daar, vedel, vogels, overluid, morgen is de mei daar. Toe, en in dit graf een laat langer ons verblijven, op nu, jongens, gauw, en gaat vrolijkheid bedrijven. Vuile wol is laken, eer het laken wordt geweven, wijd is weg die nooit een keert, hopen lang het leven, ja. En het is een groot geheim, hun die lijden moeten, dat al zuur en zirke zeem schielijk kan verzoeten. Voilà, dit is het einde van ons uurtje religieuze poëzie. De sneeuw smelt, het ijs kraakt, het water gaat terug beginnen vloeien en de lente kan beginnen gloren als alles gaat ontdooien. Vandaar dat we aan de jonge mensen zeggen: toe, verlaat de duisternis, verlaat het graf en wees vol blijdschap, jongens. Kom, gauw. En ga vrolijkheid bedrijven. De winter is lang genoeg geduurd. Hè. En de zon heeft op haar laten wachten. En nu de zon daar is, naar buiten, naar buiten. En dan in de slotstrofe wijst Guido Gezelle nog eventjes naar allen die lijden moeten. Hij zelf weet zeer goed wat lijden is. Het is vooral de mens die nooit geborgenheid, nooit warmte heeft gekend, die, zoals Guido Gezelle, heel veel is tegengekomen in parochies, in scholen, bij collega's, en die zeer goed weet wat tranen betekenen. Ja, en 'tis een groot geheim, hun die lijden moeten, dat al 't zuur een zierke zeem schielijk kan verzoeten. Een beetje honing kan zoet smaken op de tong. Wie honing heeft in huis, moet vandaag toch maar een klepeltje honing proeven, en je zal zien dat je weer wat vitamines krijgt, want buiten kan 't nog winterweer zijn. Dus geniet van de honing, geniet van de warme kachel, geniet van al wat deugd doet, en ook de warmte in het hart van al wat God u weet te geven door zijn gelovige dichters. Tot in het kort, tot in de maand maart, dan krijg je een andere taart.